Vanavond iets lezen uit de Numeri. Dat had u verwacht. Dat staat op het lijstje. En het is hoofdstuk 19. Numeri 19. De Heere sprak tot Mozes en Aaron: dit is het wetsvoorschrift dat de Heere gebiedt. Spreek tot de Israëlieten dat zij u een rode, gave koe brengen, waaraan geen gebrek is en die geen juk gedragen heeft. Gij zult haar aan de priester Eleazar geven, dan zal men haar buiten de legerplaats brengen, haar in zijn tegenwoordigheid slachten. Dan zal de priester Eleazar met zijn vinger van haar bloed nemen en van haar bloed 7 maal sprenkelen in de richting van de voorzijde van de tent der samenkomst. En daarna zal men de koe voor zijn ogen tot as verbranden, haar huid, haar vlees en haar bloed zal men met haar mest verbranden. En de priester zal cederhout, hyssop, scharlaken nemen en dat midden op de brandende koe werpen. Vervolgens zal de priester zijn kleren wassen en zijn lichaam in water baden en daarna in de legerplaats komen. Maar de priester zal tot de avond onrein zijn. Hij die haar verbrand heeft, zal zijn kleren in water wassen en zijn lichaam in water baden, maar tot de avond onrein zijn. Dan zal een rein man de as van de koe verzamelen en buiten de legerplaats op een reine plaats neerleggen, opdat ze voor de vergadering der Israëlieten bewaard blijven ter bereiding van het water ter reiniging. Het is een middel tot ontzondiging. En hij die de as van de koe verzameld heeft, zal zijn kleren wassen, maar tot de avond onrein zijn. Dit zal gelden als een altoos durende inzetting voor de Israëlieten en voor de vreemdeling die onder u vertoeft. Hij die het lijk van enig mens aanraakt, zal 7 dagen onrein zijn. Hij zal zich op de 3e dag ermee ontzondigen en op de 7e dag zal hij rein zijn. Maar indien hij zich op de 3e dag niet ontzondigt, zal hij op de 7e dag niet rein zijn. Ieder die een lijk, enig mens die gestorven is, aanraakt en zich niet ontzondigt, verontreinigt de tabernakel des Heren. En hij zal uit Israël uitgeroeid worden, omdat het water der reiniging op hem niet gesprengd werd. Zal hij onrein wezen, zijn onreinheid is nog op hem. Dit is de wet wanneer in een tent iemand gestorven is. Ieder die de tent binnengaat en alles wat in die tent is, zal 7 dagen onrein zijn. Elk open vat waarover geen doek gebonden is, zal onrein zijn. Ook zal ieder die op het veld iemand aanraakt die met het zwaard gedood is, of een lijk, of het gebeente van een mens, of een graf, 7 dagen onrein zijn. Men zal voor de onreine van de as van het dier dat voor ontzondiging verbrand is nemen en daarop in een vat levend water gieten. Dan zal een rein man hyssop opnemen, dat in het water dopen en dit sprenkelen op de tent en op al de vaten en op de personen die daarin zijn en op degene die het gebeente of de gedode of het lijk of het graf heeft aangeraakt. De reine zal op de 3e dag en op de 7e dag de onreine besprenkelen. En hij zal hem op de 7e dag ontzondigen. En hij zal zijn kleren wassen, zich in water baden en des avonds rein zijn. Maar iemand die onrein geworden is en zich niet laat ontzondigen, die zal uit de gemeente uitgeroeid worden, omdat hij het heiligdom des Heren verontreinigd heeft. Er is geen water ter reiniging op hem gesprengd. Hij is onrein. En het zal hun tot een altoos durende inzetting zijn. Wie het water ter reiniging gesprenkeld heeft, zal zijn kleren wassen. En wie het water van de reiniging aangeraakt heeft, zal tot de avond onrein zijn. Alles wat de onreine aanraakt, zal onrein zijn. En wie hem aanraakt, zal tot de avond onrein zijn. Tot zover. Numeri. Het boek van de woestijntocht. Leviticus is het boek van bij de Heere zijn, in zijn tegenwoordigheid zijn. In Leviticus wordt niet verplaatst. Ze blijven bij die tent der samenkomst. En daar heeft de Heer al die offers ingesteld, die offers waarover we al hebben nagedacht samen. Maar Numeri is het boek van vertrekken en opbreken. Numeri is ook het boek van moppenpartijen. Daarom wordt het boek wel eens Murmuri genoemd, omdat er zoveel gemopperd wordt. Er is heel veel gebeurd in het boek Numeri. Ik bedoel de opstand tegen Mozes van Korach, Datan en Abiram. Numeri. Het gemoppen van de Heere heeft ons toch ook wel een bepaalde plek gegeven. Het is toch niet Mozes alleen, weet je wel. Wij zijn toch ook belangrijk, is het Numeri. Onze ziel walgt van deze zeer lichte spijzen, weet je wel, van het manna en zo, is Numeri. Veel van die mopperpartijen, veel van die opstandige gedachten kom je tegen in het boek Numeri. Woestijntocht. Opbreken, verder trekken, iedere keer letten op de wolkolom, verder gaan, verder gaan, verder gaan. Numeri. En midden in dit boek Numeri een offer. Een heel speciaal offer. Het offer door ons net samen gelezen. Het offer van die rode koe. Of rode vaas, zo u wilt. Dat is echt uniek. Een uniek en heel bijzonder offer. En het is nu aan ons om dat unieke van dat offer ook te zien. En om daar ook van te genieten. Het zal volstrekt helder worden, hoop ik, dat dit wat hier staat in nummer 19 een heel bijzonder nieuwtestamentische invulling heeft. Niet alleen omdat dit offer ook genoemd wordt in Hebreeën 9. Dus daar wordt het even genoemd, de as van een jonge koe. Er wordt alleen maar als duiding van de offers die er ooit geweest zijn. Want die offers hebben toen toch niet echt zonde kunnen wegnemen totdat de Heer Jezus kwam. Maar ook in samenhang daarmee wordt ook dit offer, het offer van een rode jonge koe, genoemd. Hebreeën 9. Maar dat had u misschien al opgezocht. Het gaat om het volgende. Ze zijn onderweg naar het beloofde land. En onderweg naar het beloofde land kon het volk van God al genieten van de nabijheid van de Heere. Ze konden al weten dat er een hele bijzondere zegen van de Heere aanwezig was. Maar in ditzelfde boek Numeri wordt iedere keer rekening gehouden met hun zwakheid. Een prachtig voorbeeld daarvan is dat als je het Pascha mag houden op de daarvoor bestemde tijd, en stel je voor dat je op een verre reis bent of onrein bent, dan was er nog een mogelijkheid van een maand later. Het tweede Pascha. Dat is nu precies wat het boek Numeri zo bijzonder maakt. Van stel je voor dat je even niet bij de les bent, of dat het niet helemaal loopt zoals je had gedacht, dan toch is er genade van God. Numeri is ook een heel bijzonder boek als het gaat om al die opstandelingen die zeggen dat zij ook heel, heel, heel bijzonder zijn. Nou, de Heere zegt, dat zal ik je wel duidelijk maken. Leg maar eens 12 staven van elke stam en staf in het Heilige der Heiligen. En dan zal ik wel aanduiden wie ik dan uitverkoren heb. Nou, er liggen dan die 12 stukken hout, allemaal door, namen erop van alle stammen. En de volgende morgen mag Mozes nog een keer naar het Heilige der Heiligen. En één van die staven heeft gebloeid, vruchten voortgebracht, amandelen doen rijpen. De stam van Levi. Geweldige dingen. Ook profetieën van Biliam die te maken hebben met onze tocht in het boek Numeri. Maar goed, het volk van God uit Egypte verlost, tot God gebracht, op adelaarsvleugelen gedragen, zo zegt de Bijbel dat, bij God gebracht, mag nu met God de woestijn in. En dat hebben ze 40 jaar gedaan. 40 jaar lang zijn ze de woestijn ingetrokken en hebben Gods nabijheid als een schitterende wolk van glorie meegemaakt. De Shechina was boven hen, was een schaduwwolk, bedekte hen. Ze hebben 40 jaar lang in de schaduw van de Almachtige gewoond, letterlijk. Heet, ja, maar in die schaduw schitterend was het. Bovendien was die schaduw in de nacht een soort beschutting tegen de kou. Helder weer is altijd heel erg koud 's nachts. Ook dat is een zegen. Maar stel nu eens dat je onderweg bent en je raakt verontreinigd. Ben je dan van de zegen van de Heere uitgesloten? Kun je daar niet meer genieten? Is er dan geen oplossing? Als je onderweg op de een of andere manier door de zonde besprongen wordt, geraakt wordt, onrein wordt, is er dan een oplossing? Ja, zegt de Heer, ik zal zorgen voor een oplossing. Dit is dat offer. Een heel speciaal offer. Niet zozeer om je kind van God te maken, om je schuld voor altijd te vereffenen, of om die zondige natuur die in je is, om die weg te doen. Ook niet om God bijzonder te verheerlijken. Dat hebben we allemaal gehad in die offers in Leviticus. Maar dit is een offer te maken hebben met onze levens. Gewoon het leven van elke dag. Wat je wel wil, dat doe je niet. Wat je niet wil, dat doe je wel. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Hoe kom ik hier ooit uit? Anders geformuleerd, hoe raak ik die harmonie met God zelf niet kwijt? Is er niet een enorm gevaar dat je hier op aarde al bestookt wordt door verkeerde gedachten, door verkeerde beïnvloedingen, door van alles, waardoor je de vreugde van de Heer Jezus kwijt bent en waardoor je echt bijna geneigd bent om te zeggen, nu moet ik opnieuw beginnen. Nee, zegt de Heer, ik heb daar een speciaal offer voor. Dit is echt heel speciaal. Nou kun je 100 keer zeggen, ja, maar ja, hoe moet dat vandaag de dag? Nou, dat zal ik straks willen uitleggen. Maar eerst wat hier staat. De Heere zei, als je verontreinigd wordt, dan moet je jezelf laten ontzondigen. En om dat ontzondigingswater gereed te krijgen, moest er een offer geslacht worden, een rode jonge vaars, een koe, geslacht worden. En dat werd helemaal verbrand, geheel, en de as daarvan werd verzameld en in een bewaarplek gezegd, maar ergens buiten de legerplaats was dus een plek waar die as van deze vaars bewaard bleef. Nou, vul maar in. Iedere keer gingen ze van de ene plek naar de andere, van pleisterplaats tot pleisterplaats, zo staat het in de Bijbel. Heel, heel vaak hebben zij alles moeten opbreken en zijn ze naar een volgende locatie getrokken. Maar ze moesten ook deze as meenemen en weer buiten de legerplaats neerzetten. Iedere keer opnieuw. Het zou kunnen zijn, dat wordt verondersteld, dat je in aanraking komt met de dood. Nou, daar kun je niks aan doen. Het kan in je eigen tent gebeuren. Het kan in de familie gebeuren. Ja, dat kan overal gebeuren. Het zou ook kunnen zijn dat je per ongeluk buiten over een botje struikelt. Of over een graf loopt. Dat kan ook overal gebeuren. Of iemand is gewoon misdadig omgebracht. Met het zwaard gedood en jij hebt daarmee te maken of je bent erin betrokken. Iedere keer bleek dat dit soort aanrakingen met zonde, met de gevolgen van de zonde, onrein hebben gemaakt. Je bent bijna geneigd om te zeggen, nou, zijn er wel dagen dat ze niet onrein werden. Je moet je voorstellen, en dat staat ook in het boek Numeri, dat er ongeveer 4, 5, 6 miljoen uit Egypte zijn getrokken. Gigantisch getal. En dat door hun murmureringen velen zijn omgekomen, het boek Numeri, dat ze zijn gestorven in de woestijn, dat ze zijn begraven daar. Je zou zeggen, nou, daar in de woestijn, daar kom je geen graf tegen. Nou, ik zeg het nu anders. Het bezaait met graven. Je kon bijna geen stap doen of je stond bovenop een lijk. Beetje raar geformuleerd, maar dat is wel wat ik bedoel. Zoals wij vandaag de dag eigenlijk geen stap kunnen doen in deze wereld, of er is wel een aanraking met weet ik veel wat. Of je daar bij de bushalte staat of op het station komt. Of je het nu op plakaten ziet of dat je het hoort zeggen door mensen die om je heen staan. Of het wordt van de daken geschreeuwd. Met andere woorden, je hoeft niets te doen bijna of je bent al onrein geworden. In je gedachten. Toen was het aanraken. Het gaat nu vandaag niet om aanraken in de volstrekte zin van het woord, maar wel om aanraken. Bestookt worden door. Beïnvloed worden door. Ik weet niet hoe jij je gedachten ordent en hoe jij je gedachten zuiver houdt. En of er wel een dag in je leven is geweest waarin je echt kunt zeggen, nou, het was een zuivere dag. Soms heeft het te maken met bepaalde dingen uit het verleden. En die komen dan weer terug. Als een soort film. Je weet wel, allerlei beelden uit het verleden. Die staan weer op het scherm. En soms heeft het te maken met wat je leest. Soms heeft het te maken met wat je hoort. Met mensen die je ontmoet. Verontreiniging. Je kunt bijna geen stap doen in deze wereld. Of je raakt op de een of andere manier beïnvloed. Door verkeerde dingen. Satan is de overste van deze eeuw. Het is één grote bende in de woestijn waarin wij vandaag leven. Ik weet wel dat je ook kunt genieten. En natuurlijk mag je genieten van huis en haat en van weet ik veel wat voor allemaal aan prachtige dingen. Maar je hoeft niet zo gek veel te doen als je uit je eigen stille tijd naar buiten treedt. Dan is het soms al mis. De meest mooie dingen worden afgewisseld door de meest afschuwelijke dingen. Voorbeelden zijn er genoeg. Hoe gaan we daarmee om? Hoe ging Israël daar destijds mee om? Nu de Heere God zei, ik heb behalve de offers die we al hadden, ik heb nog een heel speciaal offer, en dat is buiten de legerplaats verbrand. De as is verzameld, is buiten de legerplaats bewaard gebleven. En als je onrein wordt door wat dan ook, dan moet je je laten ontzondigen. Dan moet het ontzondigingswater op je gesprengd worden. Nou, dan werd die as genomen, die nog steeds ergens in bewaard bleef. Er was een soort aardenvat met levend water. Dat betekent dus dat het uit een bron moest komen of van een berg moest stromen. Maar hoe dan ook, ergens vandaan. Levend water, stromend water. En daar werd dan as bij gedaan en dan was er een soort besprenkeling met dat water. Of de Rooms-Katholieke traditie hier het wijwater vandaan heeft gehaald om weet ik veel wat allemaal te ontzondigen of te wijden. En waarschijnlijk wel. Hoe ook, zo moest het. Op de derde dag moest dat dan gebeuren. En op de zevende dag was zo iemand dan volstrekt rein. Dan was het helemaal weg. Het zou kunnen zijn dat in je eigen tent van alles gebeurt. Waardoor vaten waarover geen doek gebonden was, ook onrein waren. Die moesten dan nog gereinigd worden. Nou, ik ben niet de eerste die ooit gezegd heeft dat vaten waarover geen doek gebonden is, misschien onze kinderen wel zijn. Die hebben nog geen filter, die kunnen nog niet filteren, die kunnen niet het verkeerde en het goede onderscheiden. Er zijn dus vaten waarover geen doek gebonden is. Die worden dus onmiddellijk beïnvloed. Al die dingen vind je terug in dit hele bijzondere hoofdstuk. En God heeft ervoor gezorgd dat er buiten de legerplaats een heel speciaal offer zou zijn voor onze woestijntocht. Voor onze woestijnverontreinigingen. En nu wil ik het sprongetje direct maar maken. Het Nieuwe Testament zegt, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Christus Jezus, onze Heer. Ik wil het nog verder aanscherpen. De Heer Jezus heeft vlak voor hij naar Golgotha ging, naar het kruis ging, de discipelen bij zich geroepen. Hij heeft met zijn discipelen in de bovenzaal een hele sessie gehouden. En die sessie in de bovenzaal, Johannes 13, 14, 15, 16, 17, begint met voetwassing. Het water ter ontzondiging. Daar heb je het. Als ik je niet was, Petrus, heb je geen deel met mij. Je kunt deel hebben aan de Heer Jezus. Dat wil zeggen dat je geloofd hebt dat de Heer Jezus voor jou en voor jouw schuld aan het kruis gestorven is. Dan ben je een kind van God en heb je leven uit God, heb je deel aan dat wat de Heer Jezus heeft gedaan. Maar deel hebben met de Heer Jezus betekent dat je samen met de Heer Jezus geniet. Samen hetzelfde deel hebt. En wat is het deel van de Heer Jezus? Een ononderbroken gemeenschap met de Vader. Dat is het deel van de Heer Jezus. Zou een gelovige relatie met God de Vader kunnen krijgen, ja, en kunnen houden, ja. Maar hoe red ik het om in de tijd waarin we nu leven, in de woestijn waarin we nu zijn, om dan rein te blijven? Om die ononderbroken gemeenschap met de Vader te beleven? De Heer Jezus zegt, voetwassing. Water ter ontzondiging. Letterlijk water nam hij, niet zomaar. Ik weet het wel, daar wordt niet meer over een offer gesproken in Johannes 13. En er is niet meer sprake van as van een jonge koe. Maar toch, de Heer Jezus heeft op een hele bijzondere manier gezegd, kijk, toen in de oude dag was dit de oplossing. En nu ben ik die oplossing. Ikzelf. Wat gebeurt er als een gelovige zondigt? Is hij dan weer terug bij af? Nee. Moet hij dan opnieuw tot bekering komen? Ja en nee. Maar niet in de zin van opnieuw een gelovige worden. Dat is gebleven. Een kind van God blijft een kind van God. Ook als datzelfde kind van God vandaag verkeerde dingen heeft gedaan. Maar de vreugde van het kindschap, of mag ik het anders zeggen, taal uit het Nieuwe Testament, zonen en dochteren zijn van de Vader, is heel wat anders. Dat betekent dat je in de volstrekte harmonie van de Vader en van de Heer Jezus blijft en bent. En daar schort het aan. Zodra ik dingen doe die niet goed zijn, dan is mijn vreugde weg, maar ook de harmonie tussen de Vader en dato verstoord. Dat is bij onze kinderen ook zo. Als je zelf kinderen hebt en er is iets gebeurd in de loop van de dag, dan zijn die kinderen evenzeer kinderen gebleven. Die zijn niet kinderen afgeworden in de loop van de dag. Dat kan immers helemaal niet. Maar die mooie harmonieuze sfeer, die relatiesfeer, die is vertroebeld. Er moet eerst iets rechtgezet. Er moet opgelost worden. En als dat opgelost wordt, is het ook weer in orde. En de Heer Jezus zegt nu, ik wil jullie de voeten wassen. Dat offer in Numeri 19 is één complete illustratie van dat wat de Heer Jezus in Johannes 13 en in 1 Johannes prachtig, prachtig neerzet. In 1 Johannes heet het, indien wij gezondigd hebben, hij zegt nu niet dat je niet zondigt, want dan lieg je. Dan doe je de waarheid niet. Zo van, die heiligen die zijn er misschien wel, maar die zijn heilig verklaard nadat ze al lang gestorven waren. Nou ja, dan kun je er van alles mee. Sommigen doen ze op dat moment in ieder geval niet meer, dus dat is misschien wel aardig. Maar gezondigd hebben we allemaal. Indien wij zeggen dat we niet zondigen, dan liegen wij. Maar indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. De Heer Jezus. Hij zegt, ik ga naar het kruis. Ik ga mijn leven geven. Ik zal dat offer zijn. Ik word buiten de legerplaats. Pak de taal maar op van Numeri 19. Buiten de legerplaats. Daar zal ik mij aan dat kruis ten offer geven. En dat offer is niet alleen wat ik al zei uit Leviticus. Dat offer is ook voor vandaag. Heel praktisch, voor nu, voor vandaag, voor jouw geloofsleven, heel erg belangrijk. En het offer van de Heer Jezus heeft ook deze kant. Een kant van reiniging, van ontzondiging, van terugkomen, van herstel. Van een God die zegt, jullie zijn hier in Nederland, in die woestijn die Nederland heet, in die geweldige, ja, geseculariseerde, waar alles bijna op zijn kop staat en waar alles kapot gaat en waar de verwildering toeslaat en waar de afgoderij toeslaat. Daar leven jullie. Ik weet dat, zei de Heer. En ik zorg voor je dat je hier in Nederland kunt blijven genieten. Dat je hier in de situatie waarin je nu bent toch overeind kunt blijven. Dat is dit offer. Ik hoop dat je nu doorkrijgt dat dit niet zomaar een verhaaltje is, maar dat dit in dit nummerieboek, in dit boek van op weg zijn en onderweg gaan, dat dit boek zo echt heel dichtbij komt. Wat moet er dan gebeuren? Nou ja, je moet het inderdaad erkennen. Als je het niet wilt, ja, dan heb je een probleem. Dat is vandaag ook zo. Als gelovigen die zich verontreinigd hebben of verontreinigd zijn of door aanraking of door wat dan ook, hoe dan ook. Nou, je hoeft vandaag ook niet zoveel te doen om verontreinigd te worden. Je denken, je ogen. Als wij onze kinderen leren, pas op voor je oog wat je ziet, of pas op voor je oor wat je hoort, of pas op voor je voet waar je gaat, of pas op voor je hand wat je doet. Weet je, we leren onze kinderen al dit soort liedjes van ja, het loopt een keer helemaal uit de hand hier op aarde. Maar wij gelovigen zeggen, Heer Jezus, wat fijn. Ik ga het nu gewoon zeggen. De Heer Jezus heeft buiten de legerplaats geleden. Hij is dat offer. Hij is echt de invulling ook van dit offer uit het boek Numeri. Hij is die rode jonge vaars. Hij is buiten de legerplaats aan het kruis geweest. Hij heeft zich volledig opgeofferd, God gewijd. En de ontzondiging is er. Wat moet je nu doen? Als je verontreinigd wordt, dan moet je buiten de legerplaats. Je zult er toch naartoe moeten. Want er is een plek waar je naartoe kunt. Ik heb in ander verband wel eens verteld van Deuteronomium 23. Heel raar verhaal misschien, maar bij de persoonlijke standaarduitrusting van elke Israëliet staat een schepje of een schopje. Dat ging dan om de wc's, met de latrine. Buiten de legerplaats was dan een plek waar je dan terecht kon. Met een schopje moest je dan die uitwerpselen gaan bedekken. Zand erover. Letterlijk. En misschien komt onze uitdrukking zand erover daar wel vandaan. Want dat moest wel. Maar ook dat is zo'n schitterende uitdrukking. De Heere had een plaats waar wij met de prut die weg moet naartoe kunnen. Waar we deze dingen kunnen deponeren buiten de legerplaats. Dus ik heb vele keren dingen in mijn leven gehad waarvan ik later dacht had ik niet moeten zeggen, had ik niet moeten doen. Maar wat ging er dan gebeuren? Nou, voor ik naar God ging of naar mijn vader ging, ik noem hem altijd vader, is de Heer Jezus al bij de vader geweest en tegen de vader gezegd, ik heb voor dato betaald. We hebben een voorspraak bij de vader. Hetzelfde woord als trooster, die in ons is, parakletos. De voorspraak bij de vader. De Heer Jezus is daar. Hij gaat naar de vader. Ik heb voor die mensen die daar in hout en in dat zaaltje zaten, daarvoor heb ik betaald. Petrus, als ik je niet was, dan heb je geen deel met mij. Toen was het letterlijk. Letterlijk bukte hij zich. Letterlijk waste hij de voeten van de discipelen. Maar nu doet hij dat nog. Hij is daar in de hemel. Hij is daar bij de troon van God. Hij wast elke dag, misschien wel 10 keer per dag, de voeten. Opdat we genieten kunnen. Opdat we in harmonie met de Vader kunnen blijven. Want daar ging het over in 1 Johannes. Deze dingen schrijf ik jullie. Opdat jullie gemeenschap met de Vader en met die Zoon hebben. En dit is een gigantische vreugde. Dit is de vreugde. Deze dingen schrijven we u opdat uw blijdschap volkomen zal zijn. Genieten. Optimaal genieten van het kindschap Gods. Dan word je een zoon, een dochter. En je kunt in de harmonie met de Vader en in harmonie met de Heer Jezus verkeren, leven, verder gaan. Dat is zo bijzonder, zo uniek, dat ik je alleen maar wil uitnodigen om te zeggen, alsjeblieft, zie dit offer dan een keer heel helder en pak dit voor jezelf. De Heer Jezus, hij bukt zich. Hij doet water in een kom. Hij gaat de voeten van de discipelen wassen. Hij droogt die voeten af. Peter is natuurlijk, nee, want ik ben al helemaal niet. Natuurlijk voelen ze zich een beetje gepakt, want ze hadden zelf een beetje die slavenplek moeten innemen, hebben ze niet gedaan. Ze waren allemaal een beetje te hoogmoedig. En dat doet de Heer Jezus het. En ze voelen zich een beetje ontmaskerd, zal ik maar zeggen, omdat zij dat hadden moeten doen. Maar de Heer bedoelt helemaal niet om hen te ontmaskeren. Hij zegt alleen, ik wil je iets leren. En ik wil ook nog zeggen dat jullie dat ook naar elkaar toe moeten doen. Er zijn geloofsgemeenschappen waar ze letterlijk voetwassing doen. Soms, ik las nog een serie boeken over de Amy's ergens in Amerika. Daar hebben ze één keer per jaar nog een soort voetwassing. Dat is een soort ritueel. En ja, je kunt er je hoofd over schudden, maar ik denk, dit heeft wel iets. Het heeft absoluut iets. Maar er zijn ook geloofsgemeenschappen in Nederland die dat doen, het één keer in de maand. En ja, dat is best een beetje geploeter en zo, en een beetje gespetter. Maar er zit natuurlijk een geweldige les in. En het gaat niet om dat je de ander schoon was. Het gaat er wel om dat jij je bukt voor die ander. En dat je misschien samen die les gaat leren van, wat is voetwassing eigenlijk? Stel dat jij ontdekt dat er bij jouw broeder iets niet goed zit, of bij jouw zuster. Wat ga je dan doen? Nou, de makkelijkste route is de volgende, en die komt het meest voor, vaakst voor. Dat is bij de koffie na de dienst praten over zuster Huppelepup, want het deugde van geen meter met dat mens. Maar er gebeurt niks. Ja, die koffie wel. En dat gepraat ook. Maar er is feitelijk niks veranderd. Maar wie gaat nu naar zuster die en die en zegt, mag ik jou de voeten wassen? Ja, nee, dat zeggen we niet zo. Want dan zal die zuster ook zeggen, ja, nou, kom nou. Ik ben vanmorgen nog onder de douche geweest. Kom, dat hoeft helemaal niet. Nou, dat is nou de taal van Johannes 13. Dat is precies wat Petrus zei. Maar zuster, geniet je nog van de Heer Jezus? Niet van, oh, jij stouterik, want ik heb gezien dat of zo. Dat is natuurlijk ook een optie. Maar je zou ook kunnen zeggen, geniet je nog van de Heer Jezus? Hoe is je omgang met God de Vader en met de Zoon? Geniet je daar nog van? Als u nu aan Goede Vrijdag denkt. Nou ja, anderen zeggen het is donderdag geweest. Goede donderdag. Anderen zeggen goede woensdag. Het is allemaal goede week. We hebben een goede week. Deze week. Ik bedoel, het gaat niet om een precieze datum. Het gaat erom dat het gebeurd is. Dat de Heer Jezus naar het kruis is gegaan. Dat hij zijn leven heeft gegeven. En daar, buiten de lege plaats, heeft de Heer Jezus jouw schuld, jouw prut, jouw verkeerdheid, jouw zondige natuur, alles weggedaan. Maar de Heer Jezus heeft niet alleen weggedaan voor toen, lang terug. Toen je tot bekering kwam, toen heb je dit mogen geloven. Maar die heeft het ook gedaan voor dat wat er vandaag nog misging. En voor dingen die ons misschien morgen bespringen. De Heer Jezus, buiten de legerplaats, het offer, is genoeg om jou te reinigen. En gaan we dan wel eens met dit offer, met dit ontzondigingswater naar onze broeder en zuster en zeggen, mag ik je de voeten wassen? Nog een keer, begin maar niet zo, want misschien komt die taal niet over. Nou, dan zeg het dan maar anders. Maar geniet je nog van de Heer Jezus? Ben je nog blij met de Vader? Kun je nog in de blijdschap van je geloof staan? Of is het totaal weg door allerlei zorg en moeite? Wat heel vaak gebeurt vandaag is praten over moeilijkheden in de gemeente. Dat is ons onderwerp. Nummer 2. Dus niet over elkaar alleen. Maar dat is dan heel specifiek. Maar het tweede is dat je het dan hebt over de zorg in de gemeente. Ja, nou ja. En vandaag zijn er allerlei mensen die zeggen dit. En dan krijg je een hele verhandeling over broeder Huppelepup, die misschien een afwijkende mening heeft gekregen in de loop van de tijd. Of over ontsporingen in een ander land. ik zal maar geen namen noemen, maar van alles. Het is een heel dankbaar gespreksonderwerp. En daar gaan mensen bijna met alle vroomheid mee om. Van, ja, wij zijn nog eigenlijk de enigen die nog een beetje overeind zijn gebleven. Maar ja, de rest is allemaal aan het wegzakken. En ze zingen verkeerde liederen en ze hebben verkeerde toespraken. Ze hebben ook verkeerde sprekers en ze hebben verkeerde boeken. Het is allemaal zooi. Maar ga je dan naar die ander toe om te zeggen, geniet je nog van de Heer Jezus? Mag ik eens vragen, hoe is je omgang met de Heer Jezus? En dan blijkt heel vlug dat er van alles tussen kan zitten. Er kan wel van alles mis zijn, dat is misschien ook zo. Maar hoe ga je daarmee om? Is het ontzondigingswater voorhanden? Of praten we het er alleen maar over? Is het alleen maar theorie geworden? Echt met elkaar spreken over de Heer Jezus. En echt elkaar in de schoot van de Heer Jezus brengen. Bij het hart van de Vader brengen. Is zo'n geweldige dienst. Dat bedoelde de Heer Jezus. Ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Omdat jullie ook gaan doen wat ik jullie gedaan heb. Dat betekent naar elkaar toe. Ook erop gericht zijn dat je medebroeder, je medezuster ook blijft genieten. Dat het niet verzwakt, dat het niet afneemt, maar dat het alleen maar toeneemt. De Heer Jezus is de enige mogelijkheid om in harmonie met de Vader te blijven. Nou, pas dat dan toe. Geloof dat dan. Neem dat dan. Laat dit een stuk van jezelf zijn. Het is zo wezenlijk, dit stukje tekst. Toen, nog een keer, nummer 19. Wie zou daar niet verontreinigd zijn? Als je dit zo leest, nou, iedereen is verontreinigd geweest. Dat kan haast niet anders. Overal is een sterfgeval geweest. Zeker toen. De meesten van hen had God geen welgevallen. Ze zijn neergeveld in de woestijn. Miljoenen. Dus overal, in elke tent, is wel een sterfgeval geweest. Nou, weg. Waren ze weer een week onrein? Wij zeggen, nou, het is maar goed dat dat vandaag niet zo in dagen gezet wordt. Maar ik denk dat de meesten van ons ook wel weten dat je dan een week onrein kunt zijn. Dat je een week, door wat je dan ook overkomt, zo bezighouden. Verkeerde dingen van iets. Je hebt iets gehoord. Of je hebt iets gelezen. Of je hebt iets gezien op de televisie. Of je ziet iets bij het bushaltehokje. Weet ik veel waar. Je wordt op alle mogelijke manieren besprongen. En je bent een week van slag bijna. Nou, soms 2 dagen. Soms 1 dag. Maar toch. En je bent de blijdschap kwijt. Ik zelf zeg heel vaak, Heer, ik ben zo blij dat de Vader, dat uw Vader mij ziet in de Heer Jezus. En dat ik in hem brandschoon ben. En als ik verontreinigd word, als ik dingen zie, lees, hoor, en dat komt heel vaak voor, dan zeg ik, Heer, ik geef het aan u, en ik weet niet wat ik mee moet, maar ik wil pleiten op het werk van de Heer Jezus. Ik wil ook dit offer toepassen in mijn eigen leven. Als de Heer Jezus hier zou zijn, en hij wil hier zijn, dan zou hij zeggen, zal ik jullie de voeten gaan wassen. Je moet je voeten niet terugtrekken. Maar ik zal je reinigen. Niet omdat je nog geen gelovige bent, die gebaat heeft, is geheel rein. Dat is gebeurd. Maar juist die voeten, de woestijntocht, onze levens, onze wandel, daar zit de bezoedeling. En die bezoedeling die wordt weggenomen door dit offer. Ik hoop dat je het pakt. En ik hoop dat je nu de Heer Jezus gaat bedanken. En dat je echt gaat zeggen, Heer Jezus, ik wil u danken dat u aan het kruis van Golgotha het brandoffer was, prachtig voor God. Het spijsoffer was, een afronding van dat spijsoffer. Het vredeoffer was, het zondoffer was, het schuldoffer was, maar ook het reinigingsoffer was. Want dit is voor mij vandaag een heel belangrijk punt. En wetend dat de Heer Jezus nu voor mij tussen beiden treedt. Dat hij nu voor mij bij de Vader spreekt. Het is al eerder gezegd, de Heer Jezus is onze hogepriester bij God. Maar hij is onze voorspraak bij de Vader. In hogepriester bij God, dat duidt op de plek waar het heiligdom is, waar de hogepriester is, tempel, tabernakel, maar zelfs de tabernakel in de hemel, weet je wel. Waar de Heere, waar de troon van God is, daar is hij onze hogepriester. Daar treedt hij tussen beiden, daar is hij echt onze hogepriester. Maar als het om verkeerde dingen gaat in je leven, is hij niet een soort hogepriester. Want dat is eens en voor altijd gedaan, die hogepriester. Dat gaat niet nog een keer, dat blijft gewoon van kracht. Eens en voor altijd, met zijn eigen bloed. Maar hij is wel onze voorspraak bij de Vader. Nog een keer, als wij zondigen, is onze harmonie met de Vader verstoord. Weet je ook. Je bent blij in de Heer Jezus. Je staat op en je hebt een mooie dag. Er gebeurt iets in de loop van de dag. Je duwt het misschien weg. Je wilt het niet aan voorlopig. Maar je bent je blijdschap en je kracht in feite allang kwijt. Allang. Je suttert nog een hele tijd door op de automatische piloot. Je dankt nog steeds voor je boterham om 12 uur. En om 6 uur denk je ook nog, Heere, dank u wel voor het goede eten wat gekookt is. Maar je suttert nog steeds door. Het is nog niet weer weg. Wanneer is het nu weer in orde? Als je op je knietjes gaat en zegt, Heere, sorry. Dat had ik niet moeten doen. Dat was fout van mij. En waarom kan Vader, onze Vader in de hemel, dit nu onmiddellijk tot herstel laten komen? Waarom? Omdat de Heer Jezus al voor jou geweest is. Hij is er al lang geweest. Hoe vaak zal de Heer Jezus naar de Vader gaan voor jou per dag? Nou, ik heb het wel eens ingeschat voor mezelf. Nou, soms gaat het heel goed hoor. Dan denk ik, nou, misschien wel helemaal niet vandaag. Maar waarschijnlijk ligt het dan aan mijn slecht geheugen. Want, dus je bent ook dingen snel kwijt soms. Maar in het algemeen zeg je, nou, een aantal keren per dag, jawel. De Heer Jezus. Mooi, hè? As van de jonge koe, buiten de lege plaats. Ontzondiging, reiniging. En als je dat niet doet, kan ik je niet meer gebruiken. En dat is zo. Het is een beetje cru, als je je niet laat ontzondigen, ja, dan heb je geen plaats meer in het heiligdom. Dat klopt ook. Als dit niet gebeurt, ben je niet meer inzetbaar. Kan de Heer niets met je beginnen. En dat is zo. De meeste mensen zijn gelovigen, zijn dan ook monddood, of die zijn gewoon apathisch, kunnen niet meer ingezet worden, lukt niet meer, gaat niet meer. Maar die vreugde komt weer terug als je je gaat realiseren dat jij die voetwassing nodig hebt. Zou je nu tegen de Heer Jezus durven zeggen, ga uw gang, Heer, hier ben ik. Peter zei, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn hoofd. Nee, het gaat niet om je hoofd, het gaat om je voeten. Ik heb in het verleden wel eens een koffertje gehad. Dat gebruikte ik op een jongerendag. Met aan de buitenkant een soort kreet erop van Tool voor Christians. Een soort gereedschapkoffertje voor christenen. En daar had ik een schaaltje in. En een thermoskan. En een wit doekje, een linnen doek. En een kapstok. En ik deed het koffertje open. En niemand snapte aanvankelijk wat ik bedoelde. En die kapstok was bedoeld om, hij legde zijn klederen af, weet je wel, hij deed zijn jas uit. En die linnen doek, daarmee omgordde hij zich. En die thermoskan, die was bedoeld voor de watervoorraad, maar dan op temperatuur. Maar ik zei, als je met ijskoud water bij me komt, en je zegt, wil je even je voet in die bak met water zetten, dan denk je, je schrikt en je gaat gelijk rennen. Maar gloeiend heet water werkt ook niet. Dus de temperatuur van het water is wel te degen belangrijk. En dat werkte. Dat werkte ook onderling. Zelfs in zo'n jongerendag was er na zo'n toespraak een stukje verootmoediging. En ook verlangen bij jongeren om elkaar te dienen en elkaar te helpen. En elkaar ook in die zin bij de Heere te houden. Niet elkaar de mantel uit te vegen. Want dat gebeurt niet. Als ik mij buk voor jou, wetend dat het bij jou niet goed zit. Dan is dat niet iemand die vanuit de toren, vanuit de ivoren toren naar je toe komt en allerlei dingen en allerlei kreten loslaat. Dat is iemand die zich dienend opstelt, die zich bukt voor je, die zich als een knecht wil opstellen, als een slaaf. Nou, dat deed de Heer Jezus. Die houding is heel wezenlijk. En ik geloof stellig dat dat een dienst zou zijn van gigantische zegen in de gemeente. We worden vandaag een beetje gefocust op bevrijdingspastoraat. We worden gefocust op allerlei pastorale dingen, genezingen. Ik bedoel dat niet negatief of zo, maar dat zijn hot items. Maar dit stukje pastoraat hoor ik nooit. Dit is werkelijk van de allerbovenste plank, namelijk dat wij in harmonie met de Vader en in harmonie met de Heer Jezus kunnen blijven. Dat we kunnen genieten. Deel hebben met Hem. Waar Hij van geniet, daar genieten wij van. Samen hetzelfde deel hebben. Het meest hoge, het meest mooie dat denkbaar is. En daar schort het aan. Daarom is dit offer in Numeri zo wezenlijk. In Numeri. Dat niet in Leviticus, wel in de woestijntocht, waar wij onszelf ook in terugvinden op onze tochten, op onze route. Maar het is duidelijk een aspect van het werk van de Heer Jezus. De as van een rode vaas. Waarom men nu vandaag de dag over juist over die rode vaas praat, weet ik niet zo precies. Ik ben heel wat keertjes in Israël geweest, dat weet u. En daar hoor je de derde tempel soms de grond in praten. Want dat kan niet, dat gaat nooit gebeuren. Dat zal ook zo nog gebeuren, zegt een deel. Een ander deel zegt, ja maar die derde tempel die komt er. Nou, ik ga mee, want ik geloof dat ook. Ik geloof dat persoonlijk stellig. En er zijn materialen al voor gereed gemaakt. Er zijn schatten geld, behoorlijke fondsen. En er zijn stenen al, en er zijn al, is er al wat gereed gemaakt. Het derde tempelinstituut in Jeruzalem staat er niet voor niks. En je kunt daar van alles al zien, horen, meemaken. Maar een van de elementen die daar ook altijd in genoeg wordt is, en de rode vaas, die moet gekweekt. En sommigen zeggen, hij is er al. Anderen zeggen, hij is er niet, maar dat laat ik nog even los, want ik kan die veestapel in Israël toch niet overzien. We hebben in Nederland ook een boer, een hele fanatieke fokman, weet je wel, zo'n die is steeds maar bezig, maar nou, hij had hem dan en toch weer een paar witte haartjes, dus het was weer misgegaan. Maar goed, ja, het is vermakelijk, maar hij is er gewoon mee bezig. Maar niet om Jood te zijn, maar gewoon omdat hij denkt, nou misschien mag ik mijn kundigheid daar wel eens in stoppen of zo. Maar in Israël zegt men dat hij er is. En of ze echt op elk haartje zullen gaan letten, dat weet ik ook niet. Maar waarom ze nou een rode vaars zoeken, kan ik aan de ene kant niet begrijpen. Aan de andere kant kan ik het wel begrijpen. Ik kan het niet begrijpen alsof die andere offers er niet toe doen. Dat snap ik niet. Wat ik wel snap is dat er ontzondiging moet komen. En het water ter reiniging, dat waar Zacharia van spreekt en waar ook Ezechiël van spreekt, dat begin ik te begrijpen. Dus dat ontzondigingswater, dat zal er moeten zijn. Van hoe wil zo'n volk ooit weer in harmonie met God en met de Heer Jezus komen? Nou, ontzondigingswater. Dus in die zin snap ik het. Ik begrijp niet dat de andere offers er dan niet meer toe zouden doen of zo. Dat krijg ik niet helemaal mee. Dat probeer ik ook duidelijk te maken bij mensen die daarover praten. Maar wij mogen wel nu vasthouden dat ze ook daar in Israël op dit moment bezig zijn met dit thema. Als je de Heer Jezus kent, ben je een kind van God. Dat gaat niet weg. Kindschap is geboorte, wedergeboorte. Uit God geboren. Eeuwig. Zoonschap, dochterschap houdt verband met je praktisch leven. En ik zal dat ter afsluiting met je lezen uit 2 Korinthe 6. Misschien wil je dat lezen met me. Dan ga ik daarna uit 1 Johannes nog lezen. Maar eerst 2 Korintiërs. 2 Korinthe 6, vers 11. Onze mond heeft zich tegen u geopend, Korintiërs, ons hart staat wijd open. Bij ons vindt gij niet te weinig ruimte, maar in uw binnenste is het te eng. Maar dan ook gelijk op, ik spreek als tot mijn kinderen. Gij moet ook ruimer worden. Maar nu komt waar ik eigenlijk naartoe wil. Vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft de gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel van God met de afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God. Gelijk God gesproken heeft, ik zal onder hen wonen en wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden en scheid u af, spreekt de Heer. En houd niet vast aan het onreine. Daar heb je het. Houd niet vast aan het onreine. En ik zal u aannemen. En ik zal u tot vader zijn. En gij zult mij tot zonen en dochteren zijn. Zegt de Heere de Almachtige. Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vleeses en des geestes. En zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. Dat is nu precies waar ik het over had vanavond. Dit is het proces. Heiliging en onze heiligheid volmaken. God zal ons vader zijn en wij zullen zonen zijn, dochters zijn. Maar dat betekent dat de verkeerde elementen weg moeten, gereinigd moeten worden. Slot, 1 Johannes 1. Het gaat in 1 Johannes 1 vers 3 over hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Dat verkondigen wij jullie ook. Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat onze blijdschap volkomen zijn. Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En u verkondigen, God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, offer, reinigt ons van alle zonden. Indien we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En de waarheid is niet in ons. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en wel rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderen, dit schrijf ik u opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een rode jonge koe, een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Er is genoeg voor alle mensen. Als we willen komen, er is genoeg. Dat is de Heer Jezus. Dat is het offer van de Heer Jezus. Dat is een kroon of een aanvulling op Goede Vrijdag. Maar dit is zo compleet, zo prachtig, dat je nu, voor je praktisch leven van vandaag, de Heer Jezus kent. Dat hij er is voor je. Dat hij zijn werk volbracht heeft en dat je door hem gelukkig en blij kunt zijn. Amen. Ik wil nog graag danken. Onze God, onze Vader, dank u wel dat de Heer Jezus zo'n schitterend werk gedaan heeft. Hij heeft al die offers inhoud gegeven. Maar ook dit offer, het nummer 19. Het offer van een rode jonge koe. De as. De as die er is om ontzondigingswater te bereiden. Dank u wel dat de Heer Jezus de inhoud is ook van dat ontzondigingswater. En we willen u danken dat de Heer Jezus ons reinigen wil. Wassen wil. Onze voeten wassen wil. Onze voorspraak is. Dank u wel dat al die dingen één kant op kijken. En dat is naar Hem. Onze Heer Jezus, onze Heiland, onze Verlosser. We prijzen U voor Hem, we eren U voor Hem. We aanbidden U, Vader, voor de komst van Uw Zoon. We aanbidden U voor Hem die U welgevallig was en is. Voor Hem die één verlangen had om U te dienen, om U groot te maken. Om U glorie en eer te geven in alle facetten. Dank U wel voor de Heer Jezus. Dank U voor wie Hij is. Dank U voor wat er in de toekomst nog gaat openbaar worden. Ja, wat we zullen ontdekken nog van Hem. We zijn nog maar zo ten dele aan het ontdekken. Een heel klein beetje. Maar we willen U danken dat er nog veel en veel meer komt. Grootheid en glorie van Hem zelf. We willen U danken voor dit moment en zo voor elkaar bidden. Wilt U ons zo ook sturen en leiden de komende dagen als we Goede Vrijdag of misschien Goede Donderdag vieren. En terugdenken aan dat wat op het kruis is gebeurd. Maar ook op Paasmorgen gaan zeggen dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan, dat Hij niet in het graf gebleven is. Dat we ons ook echt verblijden in Hem. Die gekruisigde Heer nu leeft bij de Vader om een voorspraak voor ons te zijn. Onder andere. Dank u wel daarvoor, Vader. Dank u voor de Heer Jezus. Amen.